Goedemorgen, dit is voor degenen die al online zijn ingeschakeld. Van harte welkom, we gaan over ongeveer 10 minuten beginnen. En dit vertellen we u ook om even te checken of het geluid werkt. Tot zometeen. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. We eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Van harte welkom hier in de kerk en van harte welkom ook aan degenen die nu vandaag meeluisteren. En dat zijn er denk ik wat meer dan gebruikelijk. Er zijn nu ook wat lege stoelen omdat we een aantal coronabesmettingen in ons midden hadden. Daarom zijn we vandaag extra voorzichtig. Zal er ook geen koffie zijn na afloop van de kerkdienst. Ik wil u ook vragen om voldoende afstand te houden en we zullen vandaag ook niet samen zingen. Dat was eigenlijk wel jammer, want aan het begin van de week had ik wel 5 of 6 liederen doorgegeven. En dat heb ik toch weer moeten schrappen. En wat YouTube. En we lossen het op met lezen. Dus het komt allemaal goed. Maar het zingen stellen we weer even 2 weken uit. Het is helaas niet anders. Ik weet niet hoe het u vergaat op dit moment. Maar het nieuws uit Oekraïne baart mij grote zorgen. En ik merk dat ik vaker bid. Niet met gevouwen handen of zo. Of dat ik ga knielen. Maar het zijn meer van die korte momenten. Meer het bidden in de trant van korte uitroepen. O God, nee toch. Als ik de krant weer lees of het nieuws tot me neem. En ik merk ook, misschien herkent u dat ik probeer het nieuws nog maar gedoseerd tot me te nemen. Alleen 's ochtends en alleen 's avonds. Omdat het anders als een soort paard in galop er met je vandoor gaat. O mijn God, dat bidden helpt me tegelijkertijd ook om mijn onmacht in deze situatie uit te kunnen houden. Men zegt dat kerken volstromen als het slecht gaat. Nood leert bidden. En daar kan dan ook denigrerend over gesproken worden. Alsof het niet zou mogen. Er zou een soort appel van uitgaan. Denk eraan, je moet ook bidden als het goed gaat. Niet alleen als het slecht gaat. Nood leert bidden lijkt mij toch een prima uitgangspunt. Want wie bidt omhelst, wie bidt streelt, wie bidt verzacht zijn of haar hart en opent zich voor die diepere betekenis van onze levens. Veel van de psalmen zijn geschreven in tijden van grote wanhoop, namelijk de ballingschap. Zo ook psalm 27, althans dat is het verhaal. Geleerden willen dat vaak ook weer nuanceren, maar dat laat ik voor nu maar even achterwege. In Psalm 27 wordt het vertrouwen uitgesproken in Gods bescherming, ondanks alle nood, oorlog en geweld. Ik wil u die psalm voorlezen. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. En ik hoop dat dat een beetje de grondtoon is van ons samen zijn deze ochtend, of je nu hier in de kerk bent of online meeluistert, dat we proberen om de liefde te aanschouwen. Mag u uitnodigen om samen te bidden. Goede God, we komen hier vandaag samen omdat we ten diepste ons realiseren dat we het leven niet in de hand hebben. Zeker deze afgelopen dagen ervaren we misschien wel allemaal dat we overgeleverd zijn aan krachten waar we geen enkele invloed op uit kunnen oefenen. Menselijke krachten en machten. Vanuit het vertrouwen dat zin en betekenis verder reiken dan ons feilbare kennen en handelen, zijn we hier nu bijeen in dit uur, als in een tempel. Zijn we verbonden met elkaar, met degenen die online meeluisteren, ziek zijn, en degenen die nu hier in de kerk zijn. Gij die alle sterren houdt, in mijn hart gevangen. Heere God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen. Ach, ons hart is verward. Help ons op uw lichten, hoge rijk zich richten. Amen. En naast mij wordt het licht nu ontstoken. Je richten op een hogere werkelijkheid. Je even loszingen uit de werkelijkheid. Nood leert niet alleen bidden, nood leert ook dromen. Dromen over andere tijden, dromen over vrede, dromen over 2019. Want dat dacht ik ook heel vaak deze week. 2019, ik had er meer van moeten genieten. En het lijkt nu ineens zo ver weg. Nood leert dromen. We gaan luisteren naar een prachtig lied van de Nederlandse zangeres Britta Maria, met een hoofdrol in de begeleiding voor de bugel. Het lied heet In Dromen en dat is het thema van deze dienst. Kan ik op de wolken wonen.
voorbij gaan, sla je arm eromheen. Laat je dromen vleugels krijgen. Vliegen kun je niet alleen. Breng je droom nooit tot zwijgen. Sla je arm eromheen. Om voor altijd thuis te komen. Wil ik durven blijven dromen.
In deze dienst cirkel ik om die twee gegevens, de dromen, maar ook de rauwe werkelijkheid. En de lezingen staan dan ook in contrast met elkaar. Allereerst wil ik u een gedeelte lezen uit Exodus 12, de versen 31 tot en met 42. En eigenlijk is deze dienst een spoiler. Het komt te vroeg, want het is vandaag ook de eerste zondag van de 40 dagen tijd, een tijd van inkeer en verstilling, de voorbereiding op Pasen. En de scène die beschreven wordt, gaat vooraf aan de uittocht, de vooravond van Pasen. De 10 plagen hebben Egypte dan getroffen en eindelijk zegt de farao dan tegen Mozes, ga dan maar, het is goed, wegwezen hier. Ik lees u deze verse. Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. Ga onmiddellijk bij mijn volk weg, zei hij, u en alle Israëlieten. Ga de Heer maar vereren, zoals u hebt gevraagd. Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn. Maar bid dan ook voor mij om zegen. De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan, zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan, anders sterven we allemaal nog, zeiden ze. Toen pakten de Israëlieten hun baktroggen, met daarin het nog ongedezende deeg, wikkelde die in kleren en namen ze op de schouders. Ze hadden gedaan wat Mozes opgedragen had en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. En de Heer had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hen goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. De Israëlieten trokken te voet van Ramses naar Sukkot. Hun aantal bedroeg ongeveer 600.000, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudden schapen, geiten en runderen mee. Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen, bakten ze ongedezemde broden. Doordat ze uit Egypte waren weggejaagd, was er ook geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor ander proviant te zorgen. 430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de Heer in groepen geordend uit Egypte weg. Die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. We gaan luisteren naar een lied, de wijze woorden en het groot vertoon. De melodie zal gespeeld worden door Ellie Rothe aan de vleugel en ik zal de tekst lezen. De wijze woorden en het groot vertoon. De goede sier van goede werken. De ijdelheden op hun pauwentroon. De luchtkastelen van de sterken. Al wat hoog staat aangeschreven, zal Gods woord niet overleven. Hij wiens kracht in onze zwakheid woont, beschaamt de ogen van de sterken. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd. Dat lachen zullen zij die wenen.
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft. Dat dorst en honger zijn verdwenen. De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn. Die geen vader was, zal vader zijn. Mensen zullen andere mensen zijn. De bierkaai wordt een stad van vrede. Wie denken durft dat deze droom het houdt, een vlam die kwijnt, maar niet zal doven. Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, al komt de onderste steen boven. Die zal kreunen onder zorgen. Die zal vechten in het verborgen. Die zal waken tot de morgen dauwt. En die zal zijn ogen niet geloven. De tweede lezing komt uit het evangelie van Matteüs. Het is het begin van de bergrede. Vorige week spreekte Maarten de Vries ook over de bergrede. Of het was eigenlijk een ander deel van deze tekst uit het Lucas-evangelie. Als ik me goed heb, dan zit Jezus in een dal. Dus dan is het eigenlijk de dalrede. Maar het is dezelfde boodschap. Vandaag zit Jezus weer op de berg. Matteüs 5, de versen 1 tot en met 10, de zaligsprekingen. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. We zijn amper bijgekomen van de coronapandemie. Het is er nog steeds, het virus, maar in onze aandacht is het misschien wat op de achtergrond geraakt. Want nu is er ineens de dreiging van een grote oorlog. We gaan luisteren naar lied 1003. Ellie Rothe zal het spelen en Nood leert ook zingen. Ik heb zelf altijd een hekel aan als predikanten gaan zingen. Maar ik dacht, alleen maar teksten die gelezen worden, dat maakt het wat heel kaal. Dus kom, ik stap over mijn eigen schaduw heen. In het begin van de coronapandemie werd dit lied een lied waarin we de lockdown en de quarantaine terughoorden. En vandaag doet dit lied me denken aan die andere dreiging die in Oekraïne in heel veel steden werkelijkheid is geworden. Voor één keer dus een zingende predikant.
Stil is de straat overal, mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene, stil is de straat overal. Komt er God een nieuwe morgen, als een teken van uw trouw, worden wij bevrijd van zorgen. Kom, ga. Niemand een brood in de hand, mensen die enkel maar vragen, brood voor een knagende maag, niemand een brood in de hand. Komt er God een nieuwe morgen, als een teken van uw trouw. Worden wij bevrijd van zorgen, God, kom, gauw. Nergens meer feest in de stad, mensen die overal schuilen, en om hun kinderen huilen. Nergens een feest in de stad. Komt er God een nieuwe morgen, als een teken van uw trouw. Worden wij bevrijd van zorgen, God, kom gauw. Niemand een lach om de mond, mensen met angst om de lippen, overal ogen die schrikken. Niemand een lach om de mond. Komt er God een nieuwe morgen, als een teken van uw trouw. Worden wij bevrijd van zorgen, God, kom gauw. Stil is de stad overal, mensen in huizen verdwenen. Even een luide sirene. Stil is de stad overal.
Wie is het sterkst? Die vraag brengt voetballers op het veld, boksers in de ring en soldaten naar het front. Maar dan is het al lang geen spelletje meer. Een voetbalwedstrijd kent regels en er is een scheidsrechter die erop toeziet dat de regels worden gehandhaafd. Gaat soms mis, maar toch. Er staan vlaggers langs de kant die beter dan ik begrijpen wat buitenspel is en met hun vlag wapperen. En de regels van boksen, die ken ik niet. En het ziet er ook heel vaak uit alsof er dan geen regels zijn. Maar toch zijn er ook dan regels en is er een scheidsrechter. Een oorlog kent geen regels, hooguit wetmatigheden. Er zijn verdragen waarin vastgelegd is hoe je oorlog moet voeren en wat je bijvoorbeeld wel of niet met krijgsgevangenen moet doen. Maar als het eenmaal zover is, dan houdt niemand zich er meer aan. Althans, daar lijkt het op. Er bestaan geen schone oorlogen. En hoewel we ons op allerlei gebieden als een ontwikkelde mensheid beschouwen en de techniek ook veranderd is, is de gruwelijkheid van de strijd die nu wordt gevoerd in het oosten van Europa precies dezelfde als bij een oorlog in de middeleeuwen of een oorlog bij de Romeinen. Dat ondervinden op dit moment de mensen bijvoorbeeld die belegerd worden in Mariupol. Wie is het sterkst? De weg van God, zo leert het evangelie dat ons, zegt dat wie het zwakst is, het sterkst is. En Jezus wijst ons op de weg van de zwakheid. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd. En die omkering horen we ook in de zaligsprekingen. Het begin van de bergreden. Het is voor ons mensen vaak ontzettend moeilijk om die omkering precies te kunnen doorgronden. Om iets van dat mysterie, van dat pleidooi van God voor kwetsbaarheid te kunnen begrijpen. Het wordt snel sentimenteel en kitscherig, verdriet en lijden met wat scheppen suiker en de rauwheid van het lijden wordt dan niet meer gezien. Onze geschiedenis bewandelt op dit moment niet de weg van de zwakheid, maar de weg van wie het sterkst is. En aan degene die alleen die weg kunnen begrijpen, de sterkste, de weg van de sterkste, aan diegene die kunnen denken in termen van ik ben de baas, ik houd controle, ik eis, aan hen wordt in hun eigen taal in de tekst van Exodus een lesje geleerd. We bevinden ons hier aan het eind van de reeks van plagen die God heeft uitgestort over het volk Egypte en eindelijk mogen ze dan gaan. Nu moet ik ook een voorbehoud maken bij wat ik verder ga vertellen over dit verhaal, want de Bijbel is in zekere zin een universele Bijbel. Ieder van ons vindt er wel verhalen in naar zijn of haar gading. En soms staan er ook verhalen in waar je helemaal niks mee kan, dat mag. Doe er je voordeel mee met wat je inspireert en laat liggen waar je niks aan hebt. Er staan ook verhalen in die de een wat meer en de ander wat minder zeggen. Er staan verhalen in die we zelf niet zouden kiezen, maar die we, als we ze lezen of herlezen, het nog eens draaien en omdraaien, toch een boodschap lijken te bevatten die relevant kan zijn voor ons nu. En er staan verhalen in die een verschillend niveau van persoonlijke en geestelijke ontwikkeling veronderstellen om echt te kunnen horen wat erin wordt verteld. En om het te houden bij de twee uitersten in deze dienst, die twee verhalen, die bergreden, die zaligsprekingen en dat verhaal over de uittocht, die farao die zegt ga nu maar, elk heeft zijn eigen publiek. De farao en de plagen versus de bergreden. Ik denk dat de farao en zijn trawanten hun schouders zouden ophalen bij de zaligsprekingen. Voor alle mensen die niet bereid zijn om te buigen of om de minste te zijn, is het verhaal van Exodus, denk ik, wel direct duidelijk. Want hoogmoed komt in dit verhaal ten val. God is hoger. Wie het motto, ik ben de sterkste, tot levensthema heeft gebombardeerd, wordt in dit verhaal uiteindelijk zelf geconfronteerd met de vernietigende kracht van zijn eigen opstelling. Het verhaal van de plagen in Egypte is daarmee gericht aan hen die strijden en die niet laten gaan. Dit verhaal is misschien wel helemaal niet bestemd voor ons. Het is bestemd voor mensen die zich boven de partijen plaatsen en in het verhaal keert God de destructieve krachten om als een boemerang en treffen ze de farao en zijn rijk. Ik geef wel toe, wanneer je het verhaal op dit moment leest, hoor je er ook een hedendaags verhaal in. Als je hoort over mensen die vluchten, dan zie je beelden voor je van mensen in de Oekraïne. En als je hoort over de farao, dan komt onwillekeurig toch ook een beeld van Poetin op naar boven. Maar het verhaal is ook nog wat ingewikkelder, want God zelf schuwt in dit verhaal wreedheid en geweld niet. En dan vallen er ook, zoals we dat nu zouden zeggen, burgerslachtoffers. Om maar eens een plaag uit te lichten, een rivier die in bloed verandert, maakt het voor de onschuldige Egyptenaren nog onmogelijk om te leven. En God neemt het initiatief hiertoe. Ik vind dat het meest moeilijke aspect van al die plagen. De onschuldigen die getroffen worden door de woorden van God zelf. En het is ook niet te verteren. Zoals de beelden van kinderen of ongeruste familieleden, in welk land ook er oorlog wordt gevoerd, ons kunnen raken. En ik kan die opstelling van God in dit verhaal alleen maar begrijpen in de context van dit verhaal, als een soort literair gegeven. Of als spirituele les aan degene die de baas willen zijn en die de zaligsprekingen uit de bergreden zullen weglachen. God vergroot namelijk uit wat de farao zelf in gang heeft gezet. De machtige farao maakte onder de Joden talloze slachtoffers met zijn beleid en nu keert God dat om. Karma is a bitch, zou mijn nichtje van 18 zeggen. Deze omkering, waarbij God de inzet van het geweld vermenigvuldigt, van zijn geweld van de farao maal 10 plagen en dat dan teruggeeft, zegt wellicht ook iets over een godsbeeld van lang geleden. En het zegt misschien weinig over een godsbeeld waar we nu nog wat mee kunnen. Dat mensen op het spoor juist van de zwakheid wil zetten. En daarmee herbergt het verhaal ook altijd weer een gevaar. Want het verhaal voedt ook een rancuneuze kant in ons. Die soms ook in ons kan opspelen. Zie je wel, net goed. Het verhaal van de plagen en de uittocht blijft daarom een moeilijk en ingewikkeld verhaal. Want de krachten van het kwaad zijn in dit verhaal de hoofdrolspelers. En het is ook overduidelijk, bijna zwart-wit. Goed en kwaad, alle twee in hun eigen hoek, tegenover elkaar. En in het echte leven is dat niet altijd zo het geval. In het echte leven is er naast die boze dictator ook het kwaad dat we niet herkennen. Omdat het zich vermomd heeft in een keurig pak, in een nette mevrouw, in een nette meneer, die in een buurt wonen waar je zelf wel zou willen wonen. Of waar je misschien zelfs wel woont. De komende week gaat het in het Filosofisch Café hier in de kerk over de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt. En Ivana Ivkovic komt dan naar Wassenaar om over Hannah Arendt te vertellen. En deze week stond er een trouw bij het Filosofisch Elftal, want daar is zij ook speler in. Een artikel waarin zij ook vertelde over de oorlog in de Oekraïne en hoe ze daar tegenaan aankijkt. En daarin ging ze in gesprek met Paul van Tongeren, de filosoof des vaderlands. En op 5 april komt hij ook naar Wassenaar. Dus 2 spelers uit het filosofisch elftal komen naar Wassenaar. Aanstaande donderdag komt dus Ivana Ivkovic vertellen over Hannah Arendt en over de liefde voor de wereld. Hannah Arendt zegt dus dat kwaad is niet altijd heel groots of zichtbaar. Soms is het ook onzichtbaar. En dan introduceert ze het begrip de banaliteit van het kwaad. We herkennen het niet altijd. En toch is het er. Toch was het er al die tijd. Het aardige is dat Hannah Arendt en haar filosofie ook met een remedie komt tegen het kwaad. Een remedie die niet rancuneus of wraakzuchtig is, zoals in het Bijbelverhaal van Exodus dat wel het geval is. Hannah Arendt is namelijk een pleitbezorger van gemeenschappen van mensen die samenkomen om waarden te bespreken. Hannah Arendt geloofde niet in God, dus het gaat haar niet om vrome gemeenschappen. Het gaat haar om zogenaamde tafels, waaraan mensen elkaar ontmoeten, elkaar in de ogen kijken, met elkaar eten en drinken, het leven vieren en zo de waarden van het leven bespreken en proberen hoog te houden. De tafel van Hannah Arendt lijkt een beetje op een kerk. En voor wie wil, het lijkt een beetje op onze kerk, die geen kerk is, maar toch wel weer wel en toch wel weer niet. Maar ik hoop dat onze geloofsgemeenschap een beetje lijkt op die tafel van Hannah Arendt. Of anders gezegd, ik hoop dat we rond onze tafel hier het gesprek voeren over wat ons drijft tot het goede, het mooie en het verfijnde en het menselijke. En dat gesprek is in deze onzekere tijd, denk ik, belangrijker dan ooit om onszelf overeind te kunnen houden. Ook omdat in onze dromen de wereld een plaats van vrede en recht is. En die werkelijkheid waar we straks weer instappen staat op grote afstand van die droom. Des te meer wordt dan het volgende duidelijk. Onze wereld wacht op mensen die het gesprek over het sluiten van vrede durven voeren. Wacht op nieuwe heilige mannen en vrouwen die zo diep in de waarheid van de bergrede geworteld zijn, dat zij vrij zijn om een nieuwe wereld voor zich te zien. Waar gerechtigheid heerst en oorlog niet meer de keuze is om een conflict op te lossen. Onze wereld heeft tafels nodig, zoals Hannah Arendt die voor zich zag, zodat we verlost worden van alle plagen. Ik was vandaag eigenlijk niet van plan om het te hebben over de farao, nog over de plagen die hem troffen en de Egyptenaren. Ik heb niets met farao's. Ik had eigenlijk alleen de zaligsprekingen klaar liggen voor deze zondag. En als werkdetail bij deze dienst stond in dromen, en dat kwam door dat liedje dat u hoorde in dromen van Britta Maria. En toen vielen er weer bommen en maakte ik mij grote zorgen hierover. Ik wou het dus niet over het kwaad hebben, maar over die dromen, hoe dromen je loszingen van de werkelijkheid en mogelijk maken wat niet meer mogelijk is. In dromen. Het is mij eigenlijk niet gelukt. En ergens is dat maar goed ook, of het is realistisch. Want hier aan deze tafel delen we onze dromen ook om het kwaad te ontmaskeren. Precies wat Hannah Arendt beoogde met haar tafel. En waar Jezus op wees in zijn bergreden. Heel concreet betekent dat ook dat we hier in huis, wat er ook gebeurt, de hoop hoog houden. En ook het vijandsdenken doorbreken. Ook in onszelf. Of je nu een Rus bent, een Oekraïner. Op welke partij je ook stemt straks bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wat je kleur of je religieuze achtergrond ook is. Of je orthodox bent of vrijzinnig. Aan onze tafel klinken stemmen en proberen we samen stappen te zetten. Spreken we elkaar aan als we denken dat is misschien geen goede stap. Maar steunen we elkaar ook als we denken, ga die kant maar op. En dromen we, blijven we dromen. Want waar gedroomd wordt, is de vrede misschien ook heel dichtbij. En Mozes vroeg aan de farao, geef mijn volk de vrijheid, laat mijn volk toch gaan. Gelukkig zij die vrij zijn. God, kom gauw. Amen. En we gaan luisteren naar muziek van een Rus, van Tchaikovsky. dat was uit de jaarzeiten het lied der Lerche, dus van Peter Tchaikovsky. De collecte vandaag is bestemd voor het werk van Vluchtelingenwerk Nederland en dan in het bijzonder natuurlijk voor de opvang van vluchtelingen in Oekraïne. Ik wil deze collecte van harte bij u aanbevelen. Het hoeft denk ik verder geen toelichting waarom dat zo is. U kunt als u dat wil ook uw bijdrage overmaken. Op onze website vindt u bij Goede Doelen ook een beschrijving van het werk van Vluchtelingenwerk Nederland. En er is nog een ander goed doel waarvoor ik uw aandacht wil vragen, maar daar heeft u nog even de tijd voor. Want Peter Paul Steenberg, hij zit daar in de kerk. Hij is ook lid geworden van onze geloofsgemeenschap. En hij gaat in april lopen een soort pelgrimstocht van Amsterdam naar Den Bosch. En dat doet hij voor een aantal projecten in Syrië die daar zijn opgezet. Walk for Homs heet het. Misschien kun je zelf kort iets over zeggen. Je hebt geen microfoon, dus ik ga herhalen wat je zegt voor de luisteraars. Het is voortgekomen voor de luisteraars vanuit het werk van de paard Frans van der Lucht, die in Syrië heeft gezeten. Ja. Oké, nou, ik herhaal even het voor de luisteraars. Het zijn projecten in Syrië het opbouwen weer van Syrië. En kijkt u ook op onze website vrijzinnigenwassenaar.nl. Daar staat een beschrijving ook eigenlijk van de organisatie die deze wandeling organiseert. Er staan ook foto's op van Peter Paul Steenberg. Als u nu luistert en denkt, hoe ziet hij eruit? Dan kunt u dat ook zien. Hij gaat dus wandelen in april en u kunt hem sponsoren. En het zou toch aardig zijn als we hem daar een klein beetje bij helpen. Deze week is het dus ook, zoals gezegd, het Filosofisch Café hier in de kerk met Ivana Ivkovic. En ik hoop van harte dat u daarbij aanwezig bent. En als u denkt, ik luister liever, dat kan ook, want u kunt dan ook meeluisteren online. En we plaatsen achteraf ook de avond weer op de website, zodat u ook achteraf in uw eigen tijd kunt luisteren. Laten we samen bidden. En vandaag doen we dat aan de hand van lied 997, de voorbeden. Daarna bidden we samen met onze Vader. Ik zal de tekst lezen. Laten we bidden. Vele duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand. Genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Ons mensenhart vol wrevel, drift, de harde hand die slaat. Een straat in redeloze strijd en de macht lijkt aan het kwaad. Genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. En binnen heerst de bittere twist. Het woord wordt tot verwijt. Dit huis bood eens geborgenheid en verhult nu schaamte en nijd. Genade, Heer, hoor ons gebed. Zie deze wereld aan. God, uw groot, begrijpend hart,
kent onze angst en pijn. Genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan.
En vermenigvuldigen we ons gebed door samen het gebed te bidden dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoek, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Dona nobis pacem. Het is een regel die van oorsprong komt uit het Agnus Dei, en dat is het Lam Gods. En dat is het moment in de mis waarop naar Jezus verwezen wordt als een lam dat wordt geofferd. En deze theologie staat denk ik heel ver van ons. Maar wat we denk ik wel kunnen navoelen is dat het Agnus Dei ook verwijst naar een geloofsvoorstelling waarop mensen naar teruggrepen als andere mensen er een puinhoop van maakten. Het Agnus Dei drukt dan ons onvermogen uit om onze wereld tot een betere plaats te maken. Vandaar die bede in dat Agnus Dei, in het Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld, dona nobis pacem, geef ons vrede. En met die oproep, geef ons vrede, wil ik vandaag deze dienst beëindigen. We gaan luisteren naar het Agnus Dei van Carl Jenkins, die een speciale mis componeerde aan het einde van de 20e eeuw. En die mis heette The Armed Man, A Mass for Peace. De gewapende man, een mis voor vrede. Hij schreef dit stuk in 1990 voor het Royal Armouries Museum ter gelegenheid van de feesten naar aanleiding van het nieuwe millennium dat eraan kwam. En het werd voor het eerst uitgevoerd op 25 april 2000 in Londen. Het werk werd toen opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo-crisis. Het bijzondere is ook in die mis dat het fragmenten laat horen uit de katholieke mis, maar het bevat ook teksten en woorden uit andere religieuze tradities en historische bronnen, waaronder de islamitische oproep tot gebed, teksten uit de Bijbel en de Mahabharata. Ook teksten van Rudyard Kipling, Alfred Lord Tennyson en Sankichi Toge, die de bombardementen op Hiroshima overleefden, zijn verwerkt in dit requiem. The Armed Man gaat over de groeiende dreiging van oorlog. En de mis eindigt wel met de hoop, het uitzicht op vrede in een nieuw millennium, waarin verdriet, pijn en dood kunnen worden overwonnen. En laten we dan met die hoop deze week beginnen. Dat kan. Dona nobis pacem. Geef ons vrede. Mag u vragen om hier te gaan staan? Heer, maak ons tot instrumenten van uw vrede. Laat ons liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat ons hoop geven aan wie niet meer hoopt en geloof aan wie twijfelt. Laat ons licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help ons niet zozeer om zelf alleen gelukkig te zijn, maar om anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, maar om anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, maar om anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, maar om te beminnen. Laten we zo gaan, met die hoop volle gedachten, als instrumenten van vrede. Laten we zo de week beginnen. De eeuwige zegen u en hij behoede u. De eeuwige doet zijn aanschijn over uw licht en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aanschijn over u en hij schenken u en onze wereld vrede. Amen.